Goedenavond gemeente en gasten. Van harte welkom in deze kerkdienst waarin dominee Vermaat uit Veenendaal zal voorgaan. De organist is vanavond Rob Evers. Een geboortebericht. Bij Maarten en Indy de Kleine is afgelopen maandag een zoon geboren, Jippe Boas. Zijn roepnaam is Jippe. We feliciteren hen van harte met dit grote geschenk en om dat te onderstrepen is vanmorgen dan ook de bloemengroet naar de familie de Kleine. Ierestraat 22 gegaan. Vacatures in de kerkenraad. Begin 2025 ontstaan er 2 vacatures in de kerkenraad. In verband met deze komende vacatures willen wij u vragen om namen in te dienen van gemeenteleden die naar uw mening geschikt zijn om het ambt van ouderling te vervullen. Achterop het vorige kerkblad is hiervoor een aanbevelingsformulier afgedrukt. Uw aanbevelingen kunt u vanavond nog deponeren in de verkiezingsdoos die op de tafel in het portaal van de kerk staat, of tot en met morgen inleveren bij de scriba van de kerkenraad, Brittannië Singel 22 of via scriba@hervormdheteren.nl. De bestemmingen van de collecte deze zondag. De eerste collecte is bestemd voor het algemene werk van het college van kerkrentmeesters en de tweede, de diaconale collecte voor het werk van Sadaka Reut, een partnerorganisatie van kerk in Israël, in actie in Israël. Deze twee collecten worden gehouden voor de slotzang. Bij de uitgang is de derde collecte en deze is bestemd voor het pastoraat. De collecte van harte aanbevolen. Als aanvangslied zingen we zo dadelijk indien mogelijk staande gezang 300, de coupletten 1, 5 en 6. We wensen u en jou hier in de kerk en u die via kerkomroep met ons verbonden bent een gezegende dienst toe.
Zullen we eerst samen met de mensen die thuis met ons verbonden zijn, in stilte een zegen vragen over deze dienst. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie op generatie en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die was en die is en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen en de presidenten van deze aarde. Amen. Wij zingen nu Psalm 139, het eerste en het tweede vers. Heer die mij ziet zoals ik ben. En het tweede vers, gij zijt zo diep vertrouwd met mij. Dus uit het liedboek Psalm 139, eerste en tweede vers. En als een amen op onze geloofsbelijdenis van dezezelfde psalm, het achtste vers. Ik loof u die mijn schepper zijt. 139, 1 en 2 nu, na de geloofsbelijdenis, vers 8. Samen met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen, en in bijzonder op deze zondag, samen met de Messias belijdende Joden in Israël, doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Wij willen samen bidden. Heren in de hemel, wij komen u danken dat we op deze prachtige zondag ook nog een gouden avond van u ontvangen. Hier rondom het woord van u, waar gij tot ons spreekt op deze bijzondere zondag, over uw trouw aan Israël en over uw trouw aan een wereld die steeds meer in een woestijn verandert en toch uw wereld blijft. En daarom danken we u dat we te midden van alle verwarring rust en veiligheid mogen zoeken bij u en dat we daarvoor vanavond ook het woord van u mogen lezen, mogen zingen en samen mogen luisteren naar woorden van u waarvan we bidden, kom Heere met uw Heilige Geest, opdat uw woord ook voor ons levend wordt. Zo willen we u danken en bidden om een gezegende dienst. Voor ons hier in de kerk, voor de mensen thuis en voor mensen die misschien later nog op deze dienst afstemmen. We bidden u, zegen gij ons allen. Hoor gij ons gebed, vergeef ons al onze zonden en zegen ons in Jezus' naam. Amen. Wij openen het woord van God in het Oude Testament, het eerste Bijbelboek, Genesis. En daaruit lezen we hoofdstuk 28, vers 10 tot en met 22. Genesis 28, vers 10 tot en met 22. Kort hiervoor is er iets verschrikkelijks gebeurd. Jacob heeft zijn vader bedrogen, zijn broer bedrogen, de meest afschuwelijke dingen gedaan en hij moet vluchten. Zoals Israël al eeuwen moet vluchten. En op die vlucht gebeurt er iets heel bijzonders. Wij lezen het woord van God in Genesis 28 vanaf vers 10. Jacob nu vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam zich een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij. En zie, op de aarde kwam een ladder waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond boven aan die ladder. En zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn, zoals het nageslacht, zoals het stof van de aarde. En u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. Ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, en dat is de eerste tekst, de Heere is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd. En hij zei, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dat is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Daarna stond Jacob 's morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een denkteken en goot daar olie op. Hij gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de naam van die stad eerst Luz was. Jacob legde een gelofte af en zei, als, mag ook lezen wanneer, God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waar ik op ga en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heere voor mij tot een God zijn. Deze steen, die ik als een gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat u mij geven zult, zal ik u zeker een tiende deel geven. Hier eindigt de schriftlezing. Wij lezen nog een tekst uit de Bijbel, uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 1, vers 52. Daar blijkt dat de Heer Jezus deze droom van Jacob ook aanhaalt. En het is nog maar helemaal aan het begin van zijn werk hier op aarde. Jezus heeft nog maar een paar discipelen. En die discipelen zijn zo verbaasd over alles wat Jezus zegt en doet, dat ze geen woorden kunnen vinden om te zeggen, hoe wonderlijk is dit? En dan, als Jezus die eerste verbaasde discipelen ziet, dan zegt Jezus tegen hen in Johannes 1, vers 52, voorwaar, voorwaar, ik zeg u allen, van nu af aan zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen. De verkondiging vanavond gaat onder het thema We zijn er bijna. Als inleiding op de dienst van het woord gaan we nu zingen over de engelen uit Psalm 91 en daarvan nieuw berijmd het eerste en het vijfde vers. Psalm 91, het eerste vers. Heil hem wie God een plaats bereidt in zijn verheven woning. En het vijfde vers, maar gij moogt schuilen bij de Heer. Hij gaf zijn engelen bevel dat u geen ding zou schaden. Psalm 91, vers 1 en 5 als inleiding. Wij zingen gemeente als antwoord op de verkondiging zonder verdere aankondiging. Psalm 27, het laatste vers, oudberijmd, meest bekend. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27, vers 7, oudberijmd. Lieve mensen, op weg hierheen kwam ik ze toch nog weer tegen. Op de A12 en op de A50. Van die vakantiewoningen op wielen. Caravans, campers. Waarschijnlijk allemaal op weg naar hun winterstalling. En zo niet, dan zijn ze misschien op weg naar een andere camping. Die 's winters ook open blijft. Oh, als dat niet de reden was van de zoektocht. Op weg naar nog mooier weer. Of naar een nog mooiere camping. Of nog mooi, nog fijner en aangenamer buren. Hoe dan ook, dat is het voordeel van vakantie vieren met zo'n vervoermiddel. Je bent bijna beter altijd. Bijna. Heeft nog meer voordelen. Heb ik ontdekt in vakantiewerk. Waar ik veel langs van die campers en caravans ben gegaan. En een beetje het leven op zo'n camping heb leren kennen. Het heeft ook een voordeel. Op die manier leer je soms nieuwe vrienden krijgen. Soms krijg je met mensen die je nooit eerder had ontmoet, krijg je een gesprekje. Eerst in, laten we maar zeggen, in de wasgelegenheid. Daarna misschien ook in de campingwinkel. En dan ineens op een avond geniet je van dat je buiten kan zitten. En geniet je van mensen die voorbij wandelen in alle rust. En ineens, oké, ja, ik zag je ook al in de winkel. En je krijgt een gesprek. Soms zo openhartig. Zomaar ineens gaan er levensboeken open. En dan na vertrek zeg je dan tegen elkaar, hoe is het mogelijk? Wat hebben deze mensen veel in hun leven meegemaakt? En dat ze er nog zo over kunnen praten ook en zo openlijk. Eén van de voordelen van zo'n verblijf. Eigenlijk wil ik proberen samen met u vanavond naar dit Bijbelgedeelte te gaan luisteren, ook zo. We wandelen zomaar op een plaats waar je niemand zou verwachten. In de woestijn. En we zien daar een man zonder camping, zonder camper, zonder caravan, zelfs niet in een tentje, de avond en de rust zoeken. We verbazen ons over het feit dat hij als een hoofdkussen een grote scherpe steen heeft. Hij ziet ons en het komt tot een gesprek. En zomaar ineens opent hij zijn levensboek. En we luisteren met elkaar naar wat hij ons te vertellen heeft. Nee, ik ben niet op vakantie. Dat kun je wel zien aan de route. Ik ben gevlucht. Ik heb een rijke pa. Met heel veel tenten en schapen en personeel. Ik heb een lieve moeder. Altijd voor me klaar. En ik heb een hartelijke tweelingbroer. We hebben zoveel samen opgetrokken, ja. We zijn niet eenijig. We zijn heel verschillend. Hij een buitenmens. Als hij terugkwam van de jacht, had hij altijd mooie verhalen. En ik, echt zo'n thuisvogel. Genieten van het vee thuis en van de visite. Echt zo'n moederskind. Maar kort geleden is er iets heel ergs gebeurd. Ik ben ontzettend dom geweest. En ik kan me er niet achter verschuilen dat mijn moeder erover begon. Want ik heb gewoon meegedaan. Moet weten, mijn vader heeft oogproblemen. En mijn vader zei tegen ons jongens, voordat het te laat is, als ik straks nog minder kan zien, wou ik eerst even hebben over hoe het verder moet. Als ik het niet meer ben. En toen wilde hij gaan vertellen hoe hij dacht dat het moest. En toen is het gebeurd. Toen heb ik mijn vader bedrogen en mijn broer bedrogen. Ik heb meegedaan aan een afschuwelijke verkleedpartij. Moet je weten. Ik geloof, en mijn moeder ook. Ik geloof in de God van Israël. En heel eerlijk moet ik je zeggen, ik wist al lang dat ik wel, hoewel ik als laatste van de twee geboren ben, toch door de God van Israël als eerste zou worden behandeld. Maar ik vertrouwde het niet. God niet. Zijn woord niet. Zijn belofte niet. Ik kon niet wachten totdat hij in vervulling zou laten gaan wat hij had beloofd. En toen is het gebeurd. En daarom moet ik vluchten. Een paar dagen geleden nog was ik steenrijk. En nu ben ik straatarm. Ik moet vluchten voor mijn leven. En gelukkig, vlak voordat ik wegging, heeft mijn moeder nog gezegd, weet je wat je doet, jongen? Ga naar Haran, ligt helemaal in Turkije, 800 kilometer. Ga naar Haran, waar mijn broer woont, Laban. Daar ben je ver genoeg weg. Daar zal Eva heus niet naartoe gaan. En weet je wat je nooit moet vergeten? Daar heeft je opa ook jaren gewoond. Toen hij reisde van helemaal Ur naar Kanaan, heeft hij jarenlang in Haran gewoond, schatrijk geworden, was hij al, voordat hij op weg ging. Maar daar is hij nog rijker geworden en heeft hij een prachtige tijd gehad, al die jaren. En wat je nooit meer moet vergeten, ook je opa was een oprecht gelovige man. Wat een verhaal. Van zo'n eenzaam mens. Op deze zondag leggen wij naast dit verhaal van Jacob het verhaal van Israël. Nog altijd op zoek naar veiligheid. Het verhaal van Israël. Nog altijd een volk dat geroepen is door God om, hebben we vanavond ook gelezen, tot zegen te zijn voor de hele wereld. En dat is er ook nog. Als je denkt aan alles wat wij aan Israël en aan de grote zoon van Israël, de Heer Jezus, zijn komst naar deze wereld te danken hebben. En in deze tijd, waarin er zoveel aangrijpende dingen gebeuren, waarvan we aarzelen, wat is er nou goed of niet goed? In deze tijd, waarin we ook in Jacob, de man die in zijn leven ook wel eens dingen deed die helemaal fout waren, moeten zeggen, God liet hem niet los. En God laat ook dat volk in onze tijd niet los. Hoeveel er ook is, waarvan je moet zeggen, kan dat niet anders? Is er niet eerder vrede te vinden? Niet door allerlei wapens, maar door het zoeken in woorden naar vrede, ook al is het maar uiterlijke vrede. Wij leggen naast dat levensverhaal uit Genesis 28 het verhaal van Israël, maar ook ons eigen levensverhaal. Want wij zijn ook mensen op weg, op reis. Hoeveel kilometer we nog te gaan hebben of hoeveel jaren weten we niet. En de een heeft heel wat jaren en kilometers al achter zich. Maar vandaag is het zondag. En zondag, dat is de dag take a break. Neem rust. Je krijgt bezoek. Zondag, dat is voor ons de dag waarop er zomaar iemand tegen ons iets wil zeggen. Een vraag heeft. Waar gaat u heen? Bent u soms ook op de vlucht? Zijn er soms dingen waar ik mee take a break? Zondag, de dag om even weg te zijn van al dat akelige nieuws van de wereld waarin we leven. Al die moeilijke vragen van, wat moet je met AI? Wat moet je met dat schermpje wat zo'n macht heeft in onze tijd? Terwijl we elkaar zouden moeten oproepen, schuil maar meer bij de beschermer dan bij je schermpje. Wat moeten we met de kinderen en de kleinkinderen die opgroeien in een wereld die zo aan het veranderen is en waarin zoveel dingen gebeuren waarvan je vanuit de Bijbel moet zeggen, dat kan toch niet. Zo heeft God het toch niet gewild. En zo kunnen mensen toch niet gelukkig worden. Wij zijn ook op reis. En op deze dag wordt ook aan ons de vraag gesteld, je bent toch niet op de vlucht? Voor al het nieuws in deze tijd even weg, op de vlucht, misschien wel voor God, of voor mensen, of voor je eigen fouten en gebreken. Nou, voor Jacob was het duidelijk. Hij zat fout. Helemaal fout. Zo ver had het nooit mogen komen. Maar er was voor hem geen weg terug. Door de avond. Hij is vermoeid. En soms kan je zo moe zijn dat je lichaam slaapt, maar je geest niet. Die blijft wakker. Ik vond in de Bijbel een tekst die ik eigenlijk ook niet zo goed kende. Spreuken 29, iets om te onthouden. Vers 18. Daar staat, zolang een volk een mens niet meer droomt, is hij losgeslagen. Ik zeg het nog een keer, ik vond het een ontdekking. Als er geen dromen meer zijn, is een volk losgeslagen. Spreuken 29 vers 18. Nou, je kunt zeggen van Jacob wat je zeggen wil, maar losgeslagen was hij niet. Hij sliep en hij droomde. En wat voor droom? Hij zag een ladder, die kwam uit de hemel en ging naar de aarde. En hij zag dat er op die ladder engelen die van de aarde naar de hemel gingen. Vond ik ook wel zo'n ontdekking. Ik dacht dat ik aardig wat van de Bijbel wist, maar dit wist ik niet eens. Dat die engelen hier niet van boven naar beneden, maar van beneden naar boven gaan. En toen ik die tekst ontdekte uit Johannes 1, toen kon ik er niet meer omheen. Het is ook echt waar. Blijkbaar zijn er engelen die hier op de aarde zijn En die bij u en bij jou en bij mij langskomen. En die aan ons komen vragen, heb je nog wensen? Wij brengen ze wel naar boven. Heb je nog gebeden? Schrijf ze maar op of zeg ze maar tegen ons. Misschien zie je er tegenop om helemaal naar de hemel op te klimmen. Kunnen we ook niet. Ze hebben dat wel geprobeerd in het eerste boek van de Bijbel. Hoofdstuk 11, weet u wel. De torenbouw van Babel, de klommende mensen, althans dat dachten ze, dat ze dan konden opklimmen als ze maar verder bouwden naar de hemel. Maar dat mislukt natuurlijk altijd. Als mensen zelf tot God willen worden, dan gebeuren er twee dingen. Je bereikt nooit God. Die vind je ook niet. Daar is die afstand tussen de aarde en de hemel te groot voor. En je verliest ook elkaar uit het oog. Dat zie je. Nou, de torenbouw van Babel. De mensen verstaan elkaar niet meer. De mensen worden ineens eenzaam op de aarde. Het grote probleem in onze tijd. Eenzaamheid. Jonge mensen die zich eenzaam voelen. Jonge mensen die somber zijn. Jonge mensen die soms geen uitweg meer vinden. En dingen doen waardoor je alleen maar kunt zeggen, alle dromen en vergezichten zijn ze kwijt. In zo'n tijd waarin ook ouderen eenzaam zijn. Veel ouderen. Niet meer weten, wat heb ik nog voor een toekomst? Ben je dan vergeten dat er engelen zijn? Of wist je dat niet? Engelen zijn die alle vragen en zorgen bij je komen ophalen. En die je gebeden naar boven dragen. En die ook ervoor zorgen dat je antwoord krijgt. En dat antwoord is al betaald. Betaald antwoord op de gebeden. Bijzonder. Engelen van God die daarvoor speciaal op aarde rondgaan. U weet, engelen zijn niet zichtbaar. Dus daarom weten we het ook niet. Hoewel soms de Heere God ook mensen tot engelen voor je maakt. Als een middel in zijn handen. Om je verder te helpen als je vastgelopen bent. Op welke weg dan ook. Dromen. Jacob heeft een droom. En dit Bijbelgedeelte nodigt ons ook uit. Om tegen jonge mensen te zeggen, blijf dromen. Blijf perspectief houden. Blijf uitzien naar een toekomst vol van hoop. Zing er niet alleen over, maar geloof erin. Een tijd waarin ook tegen onze oudere mensen wordt gezegd, blijf dromen. Handelingen 2, blijf vergezichten zien. Ondanks alle aangrijpende dingen die er in deze wereld gebeuren, we zien toch uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het mooiste vergezicht waar we toch echt in geloven. Waarom vertrouwen we dat dan niet? We lezen niet precies wat Jacob heeft gevraagd toen die engelen in de droom aan hem verschenen. Maar als u die laatste verzen leest, die we al gelezen hebben, dan zult u ongeveer wel kunnen begrijpen wat hij heeft gevraagd. Ik vat het maar een beetje samen in woorden die wij dan kunnen begrijpen. Ik denk dat hij gebeden heeft om vergeving. Om genade, om bescherming, om zegen. Ik denk dat hij gebeden heeft, dat staat er ook, dat hij zijn ouders weer terug mag zien in dit aardse leven. Ik denk dat hij gebeden heeft dat hij het bij zijn oom Laban goed zou gaan krijgen. En dat hij er veilig aan zou komen. Als je ziet, we bladeren even gauw verder, in het levensboek van Jacob, dan moeten we zeggen, nou, dat heeft een poos geduurd. Voordat al die dromen uitkwamen. Want hij is niet zo lang nog in Haran, of hij wordt door die rijke oom een en andermaal zwaar bedrogen. Eerst materieel, een kudde schapen die van hem was en die zijn oom hem rustig afhandig maakte. Daarna door de liefde van zijn leven, Rachel, waarmee hij bedrogen werd en een ander kreeg. Ten slotte is Jacob 20 jaar in Haran gebleven. En toen hij na die 20 jaar weer terugkwam in Beersheba, was zijn lieve moeder al overleden, heeft hij niet meer teruggezien. Zijn vader leefde nog wel. En zijn broer ook. Maar die was ook niet gelijk zo dat we zeiden, zullen we samen verder gaan. Dat was ook nog wel even voor nodig. Als je daaraan denkt, wat Jacob hierna nog allemaal heeft moeten meemaken. En als je denkt aan wat Israël tot op deze dag al heeft meegemaakt. En misschien ook nog allemaal moet gaan meemaken. Dan zou je toch zeggen, dan heb je geen hoop voor de toekomst. En daarom vond ik het zo bijzonder. Als je leest wat die engelen als antwoord komen brengen op de gebeden van Jacob. Als je die woorden hoort, dan moet je zeggen, Jacob, je bent er bijna. Als je zulke woorden van God tot je mag nemen. En als die echt landen mogen in je hart. En als je de woorden van God ook blijft vertrouwen, dat heb je vroeger ook wel eens niet gedaan. Dat moet je ook leren, Jacob. Maar als je ze blijft vertrouwen, dan ben je er bijna. Elke dag. Net als al die mensen in campers en in caravans, die dat ook kunnen zeggen. Ik ben er bijna. Jacob is vroeg wakker. Kijkt zijn ogen uit. De woestijn niet veranderd. Even onheimisch als daarvoor. Die zware steen waar hij zijn hoofd nog een beetje aan bezeerd had, nog even scherp. En toch wordt hij wakker. Zo blij. Zo dankbaar. Zo totaal veranderd. Hij zegt letterlijk, de Heere God was aan deze plaats. En ik heb het gewoon niet geweten. Stille tijd. Zondag. Een breakout. Je eigen stille thuis. Tijd thuis. Biddend. Stil worden. Even dat schermpje uit. Alleen maar vragen, verzoeken, boodschappen voor engelen die bereid zijn ze naar boven te brengen. Wieso? Door het geloof. De woorden van God vertrouwd. Die kan rustig verder. Hoeveel woestijn er ook nog oprukt. Die kan rustig verder, wat er ook allemaal nog aan moeilijke dingen voor je ligt. Jacob is zo geraakt door wat die engelen als antwoord in zijn droom op zijn gebeden komen brengen. Hij doet tot slot twee dingen. Hij pakt die steen en die zet die eerst overeind. Zo van, die moet iedereen van afstand goed kunnen zien. Want dit is een plaats die mag nooit meer vergeten worden. En daarna pakt hij dat tasje dat zijn moeder hem blijkbaar in de raas nog bij het afscheid meegegeven heeft. In dat tasje, dat overlevingstasje, zit ook nog een heel klein zakje. En in dat zakje, dat hadden ze vroeger altijd bij zich als ze op reis gingen. Dat was een soort, laat maar zeggen, EHBO-tasje. Daar zat wat jodium in en daar zat wat verband in. En uit dat tasje, dat EHBO-tasje, zullen we maar zeggen, haalt Jacob een kruikje met olie. Dat hadden herders vroeger altijd bij zich. Denk maar aan Psalm 23. Als een herder aan het einde van de dag alle schapen over zijn handen door liet gaan. En ze hadden zich bezeerd aan scherpe stenen. Dan zalfde zo'n herder zo'n schaap met olie. Ja, als je zo naar dit Bijbelgedeelte luistert, dan denk je natuurlijk aan hem die balsemt al je wonden en die heelt elke smart. Jacob gebruikt dat flesje om die steen te zalven. En om tegen heel de omgeving te zeggen, lieve mensen, op deze plaats heeft God mij bemoedigd en gezegend. Dat moeten jullie ook niet vergeten. En het tweede, dat Jacob doet, hij geeft aan die plaats een andere naam. Ook wel bijzonder, die plaats heette in het oorspronkelijk Lus. Ja, spreekt dat uit in het Hebreeuws als Loets. Dat zegt ons natuurlijk weinig, die namen, maar misschien goed om erbij te vertellen. Loets, dat was vroeger in Israël een giftige amandelboom. Hoe mensen op het idee komen om hun stadje zo aan de rand van de woestijn zo'n plaats te geven, dat vertelt het verhaal verder niet. Ik vind het wel bijzonder. Loets, giftige amandelboom. Als je daaraan denkt, een stad, Lus, Loets, die net als Sodom en Gomorra, net als Babel vroeger en nu, God niet kent, naar hem niet zoekt, naar hem niet vraagt, maar wel mooie vruchten heeft, waar je op verkijkt. Vruchten die giftig zijn. En ik denk dat dat iets is wat we in onze tijd steeds meer moeten gaan leren te onderscheiden door AI. Wat is nou waar? Het nieuws, ergens in de Bijbel staat als een van de tekenen der tijden, dat we de waarheid en de leugen niet meer kunnen onderscheiden. En dat de tijd komt dat de mensen de leugen liever gaan krijgen dan de waarheid. Giftig. En gelukkig heeft de Bijbel ook een andere amandelboom. Daarover lees je in Jeremia 1. Shoket is dat in het Hebreeuws. En dat was een woord dat betekende letterlijk waakboom. Shoket. Waakboom. En die boom had die naam gekregen omdat hij als een van de eerste eind winter, begin lente prachtig bloeit. Dat is een bedriegelijke van die loets. Die bloeit ook prachtig. En die geeft ook prachtige bloem. Alleen giftig. De vrucht ervan. En in onze tijd gaan jonge mensen het ook steeds meer ontdekken. Via dat schermpje. Hoeveel giftige filmpjes kom je niet tegen? En hoeveel giftige TikTok en allerlei andere sociale berichten leren onderscheiden tussen loets en choquet, tussen giftige amandelbomen en goede vruchten van de amandelboom. Hij heet de waakboom omdat hij als eerste bloeide in Israël, nog altijd in allerlei zuidelijke landen. Mensen die daar wel eens geweest zijn, die hebben dat misschien ook wel gehoord of gezien. Het zijn de eerste bloeiers in de lente. En daarom waakboom, zo van het nieuwe leven gaat weer beginnen. De lente komt weer. We kunnen weer gaan ploegen en zaaien en eggen en planten. Het nieuwe leven gaat beginnen. In Jeremia 1 staat, en zo waakt God over zijn woord. En dat hebben we ook gezien. In de afgelopen week, als het over Israël gaat, God waakt. Ook over Israël. Hoe is het mogelijk dat er meer dan 100 grote projectielen vanuit Iran worden afgeschoten op Israël en niemand gewond, gedood? God waakt. Ook als het volk zich soms op wegen begeeft waarvan je als buitenstaander zegt, zijn er geen andere middelen om vrede te vinden? God waakt, ondanks alles, over zijn volk. En waarom? Omdat hij, zoals hij ook waakt, gewaakt heeft over het leven van Jacob, hoeveel er ook fout is gegaan, waakte tot op deze dag over ons leven. Ook al zijn we allemaal wel eens verkeerde wegen ingegaan. Jacob noemt die plaats Bethel, huis van God. En hij zegt er eerlijk bij, ik heb het niet geweten. Soms wij ook niet. Niet geweten dat er zomaar een lied, een psalm was, dat in je hoofd, in je hart kwam toen je vastgelopen was. Hebben wij ook niet geweten dat er momenten in je leven waren van me achteraf zeggen dat ik daar doorgekomen ben, dat ik dat overleefd heb, dat ik toch weer verder kon. O God, ik heb het niet geweten, maar u was er. En u heeft mij verder geholpen. Er is een God die naar ons hoort. Er is een hoop voor de toekomst. Ondanks alles wat er misschien ook nog voor ons ligt. Wat er op die dag nog allemaal voor Jacob lag. Bemoedigd ging hij zijn reis verder. En wij mogen zeggen, dat komt allemaal omdat er uit dat volk door God de belofte is waargemaakt. Door uit dit volk zal heel de aarde gezegend worden. Daardoor. Wij leven in een wereld waarin wij onszelf afvragen, hoe moet het verder in Amerika? Een land waar we zoveel aan te danken hebben. En dat blijkbaar op het ogenblik zo de weg helemaal kwijt is. Hoe moet het verder met het volk Israël? Een volk waar we zoveel aan te danken hebben. En waarvan niemand weet op dit moment hoe moeten ze verder. In de grote verwarring waarin ze leven. Uit dit volk is Hij geboren, de Heer Jezus Christus. En in de Bijbel kun je lezen dat er voor de Zoon van God geen plaats was waarop Hij zijn hoofd kon neerleggen. In de Bijbel kun je lezen dat toen Hij, de Heiland van deze wereld, letterlijk in de woestijn was, er geen dromen waren om Hem te bemoedigen. Van Hem kun je lezen dat Hij in de Hof van Gethsemane gevraagd heeft, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En aan het kruis geroepen heeft, o God, waarom hebt U mij verlaten, opdat U en ik niet verlaten zouden worden. En opdat U en ik, net als Jacob, zouden ontdekken, er is vergeving, er is genade, er is toekomst voor een ieder die in Hem gelooft. Jacob wist nog niet wat hem daarna nog allemaal te wachten stond. En toch, hij ging blijmoedig de volgende 700 kilometer door de woestijn en 20 moeilijke jaren bij zijn oom, door de kracht van het woord van God. Zal Israël in onze tijd deze plaats vinden? De plaats van gebed, van overgave aan de God van Israël. Overgave vooral aan Hem, de Messias, ook van Israël, die gezegd heeft, kom tot mij. En tot Hem komen, dat is niet ver. Dat is geen lange weg. Dit is niet moeilijk. Jezus zegt, als je vermoeid bent en belast, en als je zoveel vragen hebt over hoe moet ik verder, kom tot mij. Ik zal je rust geven. Laten we dan zo de nieuwe week ingaan. Engelen gaan met ons mee. Voor al onze vragen mogen we weten, zij bezorgen ze waar wij niet kunnen komen. En er is een betaald antwoord. Doordat Jezus Christus zijn leven heeft gegeven, ook voor onze fouten, voor onze verkeerde keuze, voor wat er in ons leven allemaal niet goed is gegaan. Hij nodigt ons uit. Laten we samen verder gaan. En zelfs, al moeten we zeggen, alles wat er nu met Israël gaande is, één van de tekenen der tijden. Jezus komt weder. Alles wat er rond het milieu aan de orde is, u leest dat in het laatste Bijbelboek, visioenen, vergezichten, die steeds duidelijker in vervulling gaan over de vervuiling van de aarde en van de lucht en van het water. Als we zien naar de vervolgde kerk, miljoenen mensen die niet meer in vrijheid het geloof in de Heiland van deze wereld kunnen belijden. En die ons bemoedigen. Die ons aansporen. Laat je niet misleiden. Door alle schijnbaar mooie vruchten van een leven buiten God. Wees wakker. Wees waakzaam. En hoor en geloof het woord van God. Te midden van al die aangrijpende dingen, tekenen der tijden, gaan we steeds duidelijker zien de dromen van Johannes op Patmos, de visioenen van de 49 vergezichten die God hem daar heeft gegeven, gaan we steeds openlijker bidden. Maranatha, kom Heer Jezus. En zelfs als wij ook nog 700 kilometer en 20 jaar of nog meer verder moeten, hoeveel woestijn er ook nog om ons heen is, blijft, komt, dicht bij Jezus, kunnen we altijd zeggen, we zijn er, bijna, ik reis mijn weg, verbaasd en blij, vergeven zijn mijn zonden. Niet ik zocht hem, maar hij zocht mij en hij heeft mij gevonden. Gods goede geest is mij geweest een gids. Het lam, mijn herder. Met vreugde kan ik verder. En we zijn er. Bijna. Amen. En we willen samen danken en samen bidden. Heren, wij danken u dat u tot ons komt op plaatsen waar we u helemaal niet verwachten. We danken u dat er dagen zijn waarin u ons speciaal wil ontmoeten. Wij danken u, wat er ook achter ons ligt, dat u met ons verder wil. En we bidden, geef dat we dat mogen geloven, dat mogen aanvaarden. En dat anderen het aan ons kunnen zien. Met hem hoef je niet meer te somberen. Van hem krijg je vertrouwen. Omdat hij deze wereld leidt. Dwars door alle oorlogen en geruchten van oorlogen heen. Schenk gij die genade, die zegen, ook aan ons allen. U bidden we, ontferm u, Heere, over uw volk Israël. Ondanks alles hebt u ze tot op deze dag voor de grootste rampen bewaard. Maar door alle beproevingen heen wordt het ook voor hen steeds moeilijker staande te blijven. Ontferm u over die ruim 100 gegijzelden. Ontferm u over al die jonge mensen die in dienst moeten en die moeten proberen om vrede te bereiken, veilige grenzen. Ontferm u, Heere, over de grote machten in deze aarde. U hebt alle macht. Wilt u wijsheid geven aan allen die belangrijke beslissingen moeten nemen? Hoor gij onze gebeden, ook als we bidden voor elkaar, voor de gemeente hier, voor het werk dat gedaan wordt, voor nieuwe kerkraadsleden die gezocht worden, voor jonge mensen die gezegend worden. O God, ontferm u, ook over ons eigen land en volk, in een tijd waarin we niet meer weten hoe het verder zal gaan met de overheid van nu. Heere, geef wijsheid aan alle die daarin grote verantwoordelijkheid dragen. En open de ogen van alle die met giftige vruchten toch willen overleven in deze ingewikkelde wereld. Hoor gij onze gebeden. Zegen een ieder van ons ook in deze nieuwe week. Wij vragen het u in Jezus' naam. Amen. We gaan onze gaven geven. Ik aarzel even, is dat nu zichtbaar ook? Hartelijk aanbevolen. En we gaan daarna met elkaar zingen lied 294. Laat komen, Heer, uw rijk, uw koninklijke dag. Toon ons uw majesteit, Messias, uw gezag. Dat is lied 294 uit het liedboek. En daarvan zingen het eerste, tweede, derde, vierde en zesde vers. Gaat dan u heen in vrede. Aanvaard de roeping om het woord van God niet alleen te bewaren in uw hoofd en in uw hart, maar ook door te geven deze week aan alle die door God op jou of uw weg worden gebracht. En ontvangt ook daarvoor met woorden uit het slot van de eerste brief van Petrus. Een tekst die we in onze tijd misschien beter dan ooit nog gaan verstaan. De zegen des Heren. De God nu van alle genade, die u geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, nadat wij een korte tijd zullen geleden hebben. Hij bevestigen, hij versterken, hij funderen u door Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heiland. Amen.